Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
Dit is een BNR-podcast.
Je luistert naar dossier Europa. Mijn naam is Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever bij BNR. Elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in Zweden. Dit is aflevering 2. De bosbouw.
Dit is het Zweedse bos. Tegenover de stilte, de ruimte, de rust, zijn er de machines, de kettingzagen en de versnipperaars. Een boom die hier een jaar of 70 heeft gestaan, is binnen een mum van tijd verwerkt tot planken, pulp en zaagsel. Bijna al het voor de oogst bestemde bos in Zweden, zo'n 97%, wordt beheerd door middel van kaalkap. Ik vraag Peter Robernts, senior bosadviseur bij het Wereld Natuurfonds, wat er na de kaalkap in zo'n bosgebied gebeurt.
So when you clear cut an area in Sweden, you basically come in with a harvester, you cut down all the trees, but on average you leave about 9% retention. After that, you might sometimes take out the tops and branches for bioenergy. You may not, but sometimes often you do. After that, you follow with scarification. So you use scarification to create the right situation for planting, basically. And sometimes you also do protective ditching. So you do ditching too, because when you remove all the trees, the groundwater level rises and you might have to, on some sites, you need to have protective ditching, which is also not very good. And then after that, you do some planting. Most of it is by fast growing natural occurring species in Sweden planted, but mostly it's pine and spruce. And after a couple of years, you get natural regeneration of birch and other deciduous trees also. And then you go in and clean. Then after that, you have 2 to 3 thinnings. And then after those thinnings, you harvest when they're between 60 and 80 years old. And looking at the age of the trees that are being harvested, basically from an ecosystem perspective, they're basically teenagers, you could say.
Bosbouw in Zweden is dus een kwestie van kappen, herplanten, uitdunnen en na zo'n 60 tot 80 jaar weer kappen. Of, zoals Peter het zegt, de oogst vindt plaats op het moment dat een boom zich min of meer in zijn tienerjaren bevindt. Wat gebeurt er vervolgens met dat hout? Ik vroeg het Magnus Berry, de woordvoerder van de belangenorganisatie van de bosbouwsector Skogsindustrierna, toen ik laatst in Stockholm was.
What are the most important products that you as an industry produce?
Starting with the sawn goods. I mean, we grow trees basically to turn them into wooden houses. So that's one large part. Building material in different ways. But also paper products like packaging materials, that sort of products, also important.
Zaaghout en bouwmateriaal, antwoordt Martin Berry op mijn vraag wat de belangrijkste producten uit het bos zijn. Maar Peter Robernts van het Wereld Natuurfonds zet daar een kanttekening bij. Hij vertelt me dat slechts zo'n 20% van elke boom tot planken gezaagd wordt. De rest wordt direct verwerkt tot pulp, papier of biobrandstof.
And the net income is mostly from the sawn timber. Our reporting from Sweden, according to the International LULUCF guidelines, about 20% of the stem wood goes into long-lived products. That can be decades, or even, you know, if it's very long-lived products, you can have it for hundreds of years, that carbon storage. But you could say that 80% of the carbon of the stem wood is released in a couple of years.
Ofwel, 80% van elke boom verdwijnt in een product met een korte levensduur. Of dat nou een kartonnen doos is, toiletpapier of bio-energie. De kans is groot dat als we zakdoekjes kopen, een pakketje thuis bezorgd krijgen of een meeneemkoffie drinken, we heel even een klein stukje Zweeds bos in handen hebben. De Europese vraag naar Zweedse hout, pulp en papierproducten is groot. Zeker nu de oorlog in Oekraïne de Russische houthandel min of meer heeft stilgelegd. Het is overduidelijk dat aan het bos geld te verdienen valt. Maar dat is niet het enige voordeel van de bosbouw, zegt Magnus Berry.
The forest resources, they are used as a base for our industry, but it's also a very important part of our climate policy in Sweden. We have used the forest to substitute fossil energy for heating, for instance, and we use it to substitute products made from fossil resources. So it's important for Sweden in not only an economic way, but also as a climate policy tool.
Het bos is dus niet alleen een grondstof, maar ook onderdeel van het klimaatbeleid, zegt de woordvoerder van Skogs Industrierna. Voor elke gekapte boom planten we 2 nieuwe, vertelt hij. En de afgelopen eeuw is het volume van het Zweedse bos verdubbeld. Hetzelfde hoorden we vorige week al van de Zweedse klimaatminister, die de Zweedse bosbouw de duurzaamste ter wereld noemt en de boskap niet wil afremmen, maar juist wil versnellen.
Regeringen bedömer att det genom förbättrad skogsskötsel finns en potential att öka den hållbara tillväxten för att möta den ökade efterfrågan. Det finns utrymme att samtidigt också förbättra både produktion och miljö.
Het wordt gepresenteerd als win-win situatie. Hoe meer toiletpapier we doorspoelen en hoe meer biomassa we verbranden, des te beter voor de economie en het klimaat. Toch? Lang niet iedereen is het daarmee eens. Het is opmerkelijk. Als het gaat over de Zweedse bosbouw, zijn er 2 werkelijkheden. Het ene kamp zegt dat het een enorm duurzame industrie is. En het andere kamp noemt het huidige bosbouwmodel funest voor de natuur.
I think it has to do with the time we live in, where opinions and ideologies seem to overrule science and facts. WWF, at least, we try to have the ambition to be a knowledge-based organization. So we support research and we follow research and we try to see the picture. But what we see, not least with politicians, is that they seem to ignore the facts, which does not fit their reality. And then it becomes very difficult. That with the current government, I would say that applies both to biodiversity, but it also applies to climate. And the current government has clearly difficulties to endorse the science behind what is needed.
Het debat, zegt Peter, is enorm gepolariseerd. Aan de ene kant staan de industrie en de politiek, die de bosbouw aanprijzen als het antwoord op de klimaatcrisis. Bomen nemen immers hun leven lang CO2 op en de producten uit het bos zijn hernieuwbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld plastic verpakkingsmateriaal en fossiele brandstoffen. Het bos is dus tegelijkertijd een koolstofreservoir en een onuitputtelijke grondstof. Aan de andere kant staat een grote groep wetenschappers, milieuorganisaties en de inheemse Sami. Hun rendieren zijn afhankelijk van een type korstmos dat alleen in oude bossen groeit.
From the industry perspective, they consider considering the biomass that has grown since the basically 1920s, they consider that as sustainable. But to be truthful, you know, if you look back to the 1800s, the forest looked very, very different. And up till mid-1950s, you could say. After that, we've had an increasingly industrial forest management, which has basically undermined the possibility for biodiversities and species to live in our forest landscape. And we have very little remaining old-growth forests in Sweden, and these are still being harvested today. In connection to that, the forest management practices are basically to 97% clear-cutting methods undermines it even further. From WWF perspective, we need to change the management practices to become closer to nature, forest management, and we need to protect the last remaining old-growth forests.
Er staat bijna geen oud bos meer overeind, vertelt Peter Robernds van het Wereld Natuurfonds. En de schaal waarop in Zweden kaalkap wordt gepleegd en een monocultuur het continuïteitsbos vervangt, vormt een bedreiging voor honderden planten en diersoorten.
The direct negative impact of clear cutting threatens about 400 species today. But then there are other species which are also negatively affected because of the forest management that follows after the clear cutting, which more kind of monocultural forests, which are evenly aged and lack the structures to carry the biodiversity. From a carbon sequestration and carbon storage perspective, the forests have been increasing in storage since the 1920s. That's true. However, that has also had an impact on, for instance, browsing possibilities for deer and moose, which has increased the forest damage on the clear cuts areas. In the last few years, we have also had over harvesting, so we're actually having an uneven age distribution in our forest landscape, which both has an impact on carbon storage, but it also has a negative impact on biodiversity.
Begin maart stond er een ingezonden brief in de krant Aftonbladet van een groep van 19 boswetenschappers van universiteiten verspreid over heel Zweden. In de brief stellen de wetenschappers de vraag: wat bedoelt de minister van Klimaat en Milieu precies met duurzame bosbouw? Ze schrijven:
er bestaat een geaccepteerde definitie die onder meer wordt gebruikt door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. Volgens deze definitie betekent duurzame bosbouw het beheer van bossen op een manier die de biodiversiteit in stand houdt. En ook het vermogen van het bos om zichzelf te vernieuwen en belangrijke ecologische, economische en sociale functies te blijven vervullen.
In de brief staat dat, gegeven die definitie, weinig de bewering ondersteunt dat de Zweedse bosbouw duurzaam is. Die definitie correspondeert volgens de wetenschappers niet met het Zweedse bosbouwmodel. Ze schrijven verder:
de bio-economie, namelijk het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische, is uiteraard een belangrijk aspect van de klimaattransitie.
Maar dat energiebronnen hernieuwbaar zijn, betekent niet per se dat ze ook duurzaam zijn. Ze schrijven dat het idee van de eeuwige vernieuwing van het bos gebaseerd is op een beperkte kijk op het woud als hulpbron. Het beleid dat door deze en eerdere regeringen werd gevoerd gaat uit van technologische ontwikkelingen en economische groei, maar gaat voorbij aan de ecologische en sociale functies van het bos. Het beleid riskeert de creatie van nieuwe milieuproblemen en onrechtvaardigheden. Een mogelijke redding voor de wetenschappers ligt in Brussel, bij de Europese Commissie. Daarover meer in de derde aflevering.
Niets missen van Dossier Europa? Abonneer je dan op deze podcast.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.